Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 132. Psalm 132 en daarvan de versen 9, 10 en 12. 132, 9, 10 en 12. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Tiende vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. En het twaalfde vers, wat vijand tegen hem zich kant, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Daarna volgt de schriftlezing, die zal zijn uit twee gedeelten van Lucas. Eerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 8, vers 4 tot en met 15. En daarna het tweede boek van Lucas, Handelingen, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 20. Schriftlezingen zijn dus uit Lucas 8, vers 4 tot 15 en Handelingen 19, vers 1 tot en met 20. Maar dat nadat we eerst belijdenis gedaan hebben van het geloof en gezongen hebben uit Psalm 84, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. We beginnen dus te lezen in Lucas 8, vers 4. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als zij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots en opgewassen zijnde, is het verdord omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit nu is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. En die bij de weg bezaaid worden zijn deze, die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze, die wanneer ze het gehoord hebben het woord met vreugde ontvangen, en deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. En in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt zijn deze, die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt zijn deze, die het woord gehoord hebbende hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En we vervolgen de schriftlezing in Lucas' tweede boek, het boek van de Handelingen, hoofdstuk 19. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreist hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt ge dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering. Zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En al deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk van God. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord des Heren Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweedoeken of gordeldoeken, en dat de ziekte van hen weken en de boze geesten van hen uitvoerden. En sommige van de omzwervende Joden, zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heere Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen en een meester geworden zijnde kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit het huis ontvloden. En dit werd aan allen bekend, bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vreze over hen allen, en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen dergenen die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandde ze in aller tegenwoordigheid en berekende de waarde van dezelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Tot zover de lezing van deze beide schriftgedeelten uit het woord van de Heren. Tekst voor de prediking is het laatste vers uit de laatste schriftlezing. Handelingen 19 vers 20. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Willen we ons samen eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat is dat een wonderlijke geschiedenis. Dat er in die grote wereldstad dingen gebeurden die erop uitliepen dat de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Hij ontving de aanbidding en de lof van alles wat er gebeurde. Zou dat ook in deze dienst mogen gebeuren? Dat hier dingen gebeuren vanavond, onder de prediking van uw woord, dat de naam van de Heere Jezus wordt groot gemaakt. Dan gaat het vanavond niet om de gemeente van Ameiden. Dan gaat het niet om wie dan ook hier in de kerk die luisteren mag of meeluisteren mag voor de kerktelefoon. Dan gaat het zeker niet om hem die het woord mag bedienen. Maar dan gaat het om u. En daartoe zijn we toch samengekomen, heren. Niet voor onze eigen zaak. Zelfs niet voor onze eigen kerk. Of voor onze eigen meningen of geliefkoosde opvattingen. Maar omdat het uw zaak is. Omdat gemeente zijn uw zaak is. Omdat de kerkdienst uw zaak is. En omdat de prediking van het woord van de Heere Jezus uw zaak is. En Heere, omdat het uw zaak is en niet de onze, pleiten wij vrijmoedig. Wil u om de eer van uw naam en om de eer van de naam van de Heere Jezus vanavond naar uw belofte in ons midden zijn. En wil u te spreken geven en te luisteren geven. Te zingen geven en te offeren geven. Geven te bidden en te danken. We zijn in alles op u en op het genadewerk van uw geest aangewezen. Want zonder u kunnen we niets doen. Wil u dan alles doen, Heere? En geef dat wij ons over u verwonderen mogen. Als we deze dingen vragen, dan doen we dat in het besef en laat dat ons alle doordringen, van de jongste en de kleinste tot de oudste. Dat wij op deze zegeningen geen enkel recht hebben. Dat wij het er ook niet naar gemaakt hebben. Persoonlijk niet. In onze gezinnen niet, in ons ambt niet, in alle facetten van het gemeente zijn niet, want we zijn alle stuk voor stuk mensen in wie de zonde woont. En als we u nog niet kennen, in wie de zonde ook troont. Heere, vergeef onze zonde. En leer ons voor het eerst of ook opnieuw onze zonde, onze schuld, onze verlorenheid, onze onbekeerlijkheid, de weerbarstigheid van ons hart voor u belijden. En we bidden u juist ook in het licht van de woorden van de tekst. Wil u ons weerbarstige hart overwinnen? Wil u over alle machten en krachten die daar huizen de overhand nemen en win ons hart in door uw liefde en genade voor de naam van de Heere Jezus en voor zijn zalige dienst. We vragen u, Heere, laat dat in de gemeente mogen blijken. Wil u met uw geest krachtig werken onder de ouderen? Onder hen die hoog bejaard zijn. Onder mensen van middelbare leeftijd. onder onze gezinnen, onder alleenstaanden, maar heel in het bijzonder ook onder onze jonge mensen, onder de kinderen, ook de hele kleintjes. Heere, laat het woord van u kracht mogen doen en de overhand mogen krijgen over alles wat ouderen en jongeren in hun eigen hart aan zonde hebben, maar ook over alle invloeden rondom ons heen die tot zonde verleiden, de machten en de listen van de boze. Heere, geef dat. Zegen u de ambtelijke dienst van onze broeder die hier werken mag. Zegen u de leden van de kerkraad. Geef dat ze er iets van ervaren mogen, ook tijdens de huisbezoeken en tijdens ander pastoraal werk. Dat het woord van de Heere wies, dat wil zeggen dat het opwies, dat het zijn kracht deed en de overhand krijgt. We bidden, Heere, laat dat ook in de kerken mogen gebeuren, breed en diep. Wil u onze kerken in de kaalslag van de tijd, in de vaak Babylonische spraakverwarring in kerkelijk Nederland, in een tijd waarin het geestelijke leven in sommige opzichten zo lijkt te verschralen en de invloeden van allerlei machten die als wereld bestempeld moeten worden zo machtig en zo sterk is, wil u de kerken bewaren bij uw woord en laat uw woord zijn kracht mogen doen. Geef u in onze kerken en in de kerken van de gereformeerde gezinten waarmee we ons verbonden weten, ja, in heel kerkelijk Nederland, uw zegen. En laat het woord zijn kracht mogen doen, Heere. Geef een herleving, een revij, een reformatie. Wil u ook daartoe mensen roepen en uitstoten in de oogst, jonge mannen bekeren, roepen tot de dienst, toerusten met gaven, opdat zij uw woord mogen verkondigen. Zegen alle opleidingen. Denk heel bijzonder aan onze theologische universiteit. Wil u alle studenten die daar werken zegenen, heel bijzonder degene die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord. En wil u ook alle anderen die daar werken mogen en onderwijs mogen geven, uw zegen niet onthouden, want hoe zal ook dat werk kunnen gebeuren zonder u? Wil u alle takken van kerkelijk werk gedenken, zendingswerk en evangelisatiewerk, verkondiging van uw woord onder Israël, we dragen het aan u op. Uw koninkrijk, laat het ook door die middelen mogen komen, Heere, en worden uitgebreid. Bewaar u en vermeerder uw kerk. Zegen u ons land en ons volk. Denk u aan onze koningin en haar gezin. Wil u in deze ook voor haar en voor de koninklijke familie turbulente tijden bijzonder aan hen allen gedenken. En wanneer daar dingen zijn die verkeerd zijn, die ook niet goed gepraat kunnen worden, geef dat de leden van ons koninklijk huis die dat betreft voor u in de schuld mogen komen. En dat zij vergeving bij u zoeken. Laten ze het maar niet verwachten van de vergeving van mensen, want die is zo koud en zo kil. Geef, Heere, dat wij ook in onze gezinten ervoor bewaard worden om op een onverkwikkelijke manier te smullen aan onverkwikkelijke dingen. En laat er gebed mogen zijn voor het koningshuis, voor onze overheid, voor allen die hoge verantwoordelijke posten hebben, opdat ze met wijsheid en onder uw zegen mogen handelen en wandelen en mogen regeren. Wil u ons land en volk bewaren voor verder afglijden? Wil u geven, Heere, dat wij terug mogen keren naar de wegen en de woorden van u? En laat daartoe ook de prediking van het woord in de kerken en het leven in de kerken gestempeld mogen worden door dat woord van onze tekst. Het woord van God wast op en krijgt de overhand. Als we om ons heen zien en in ons eigen hart zien, Heere, dan zeggen we: het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op. En dan belijden we het voor u. Dat we gezondigd hebben, persoonlijk, als natie en als land. En dat u geen onrecht zou doen als u ons voorbij zou gaan. Maar we roepen, Zoon van David, ontferm u over ons. Over ons land en over ons volk. Over ons vorstenhuis en over onze regering. Ontferm u over ons zoals we hier zijn, samen. Ontferm u over onze kinderen. Onze kleinkinderen. Ontferm u over hen die hier zijn. Maar ook over hen die afgedwaald zijn. En wil u geven dat vanavond de naam van de Heere Jezus mag worden grootgemaakt. En dat het woord zijn kracht doet. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En wij zingen uit Psalm 119, de versen 53 en 65. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 53 en 65 van Psalm 119. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de berijming van het gebed des Heren het derde en het negende vers. Gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En het negende vers. Want u is het koninkrijk, o Heren. U is de kracht, u is al de eer. Psalm, gebed des Heren, het derde en het negende vers. Geliefde gemeente, gebeurt er nog iets? 15 jaar geleden ongeveer, denk ik, verscheen er een boekje met die titel. En de ondertitel was over kerk- en hoorcrisis. U weet wel, daar werd toen veel over gesproken en geschreven. En dat praten en schrijven is nog niet opgehouden. Dat er in de kerk een hoorcrisis is. De mens van vandaag zou steeds moeilijker bereikbaar zijn voor het woord van God. En de schrijver stelde zichzelf en anderen in dat boekje eerlijk de vraag: ja, gebeurt er onder de prediking eigenlijk nog wel wat? Misschien leeft die vraag ook wel in uw hart of in jouw hart. Misschien bent u in het verleden wel met verwachting naar de kerk gekomen. Met een verlangend hart. Maar de antwoorden die u zocht, u vond ze niet. En u bent innerlijk wel overtuigd, althans met uw verstand, dat alles wat in de kerk gezegd wordt en in onze belijdenis staat, dat het waar is, maar het heeft niet echt wortel gekregen in uw hart. En misschien wat moedeloos zegt u: ja, vroeger hoorde je nog van hele bijzondere dingen. Gebeurt er nog wel iets? Of een jongere onder ons, die misschien om zich heen kijkt en eigenlijk belangstelling heeft voor het woord van de Heere, en ook ernstig met de dingen bezig is, die zegt: ja, bij sommige ouderen, misschien wel bij mijn eigen vader en moeder, merk ik eigenlijk niks van de invloed van het woord op de praktijk van hun dagelijkse leven en op de manier waarop ze dat leven zoeken in te vullen. Gebeurt er nog wel wat? Er is reden, gemeente, om die vragen te stellen en om ze eerlijk onder ogen te zien. Maar vanuit het woord van de Heere zeg ik vanavond toch meteen maar: ja, er gebeurt nog wel wat. Als u ogen hebt om te zien, ziet u het ook. Al gaat het misschien in onze Nederlandse kerkelijke samenleving langs afgronden heen, het zou kunnen, er gebeurt nog wat. Want in stilte wast het woord van de Heere op. En het zal de overhand hebben. Dat zegt onze tekst. En daar willen we met de hulp van de Heere vanavond bij stilstaan. Alzo wies het woord. Dat betekent: alzo wies het woord op. Groeide het woord op, zoals het zaad opgroeit op de akker. En we letten op twee dingen. Allereerst op de kracht van het woord. Alzo wies het woord en kreeg de overhand. Kijken we vooral naar het slot van de tekst. En in de tweede plaats de inhoud van het woord. Dan letten we vooral op de uitdrukking: het woord des Heren. Dus alzo wies het woord, de kracht van het woord en de inhoud van het woord. Het is een merkwaardige geschiedenis hier in Handelingen 19 verteld wordt door Lucas, de evangelist, die ook door de Heilige Geest is gebruikt om de vroegste geschiedenis van de christelijke gemeente voor ons op schrift te stellen. Een wonderlijke geschiedenis, omdat ze zich afspeelt in een stad, Efeze. Een stad waarin de culturen botsten. Een stad waarin je een multiculturele samenleving had toen al. hoofdstad van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. En daar komt Paulus. En zoals gebruikelijk lezen we in dit hoofdstuk, begint Paulus met de prediking van het evangelie in de synagoge. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat is Paulus' regel. Hij begint bij de Joden, legt het woord van de Heere uit in de synagoge en zoekt het hart van de mensen te bereiken, opdat ze het evangelie van Jezus Christus zouden gaan geloven. En dan blijkt al spoedig dat het op vijandschap staat. Dat gebeurt wel meer. En dan wordt Paulus door die omstandigheden eigenlijk gedwongen om elders anders een plek te zoeken waar hij het woord kan verkondigen. En hij verkondigt het woord van God in de school van een zekere Tyrannus. Dat zal waarschijnlijk een filosofenschool geweest zijn. Een school waar wijsgeren samenkwamen en de bekende problemen en ook de onbekende problemen van de Griekse wijsbegeerte bediscussiëren. En dan gaat het evangelie zijn werk doen. En niet alleen gaat het evangelie zijn werk doen, maar er gebeuren ook wonderen. Wonderen die de kracht van het woord van God onderstrepen. Wonderen zo, dat zelfs als Paulus gordel staat er en zijn lendendoek, Paulus zijn ondergoed zouden wij zeggen, door zieke mensen wordt aangeraakt dat ze gezond werden. Nou, dat wekt de belangstelling op. Want u moet ook weten, Efeze was niet alleen een stad vol allerlei culturen, maar ook een stad vol met bijgeloof. Beroemd was Efeze in de oudheid vanwege zijn tovenaars en zijn waarzeggers en hele occulte gebeuren. Als over toverboeken gesproken werd, dan werden die in het Grieks genoemd Ephesia Grammata. Efezische geschriften. Dus als je echt wilde weten wat de toekomst brengen zou, dan moest je die Efezische horoscopen en toverboeken raadplegen, want daar stond voor heel het keizerrijk en ook voor het leven van die enkele mens, de jongeren en de ouderen, van alles in geschreven, waardoor je de toekomst in de greep kon krijgen. En wilde je, ja, wilde je wonderen zien en geweldige tekenen zien, dan had je die toverboeken uit Efeze nodig. Nou, er waren tovenaars in Efeze. En ze worden ons geïntroduceerd als de zonen van een zekere Skeva, die nota bene van de hoge priesterlijke familie was, een overpriester staat. Joodse herkomst. En dat terwijl de Heere in het boek Deuteronomium hoofdstuk 18 uitdrukkelijk de tovenarij en het occulte had verboden. En die mensen willen wel eens een proefje nemen, want die Paulus zegt, zelfs het aanraken van zijn kleren, dat genezen, dat hadden ze nog nooit voor elkaar gekregen. Wat is het geheim? Nou, we proberen het ook maar eens. In de naam van Jezus die Paulus spreekt, zo gaan ze naar een bezetene toe. En dan gebeurt het voor hen ontzettende en voor ons bijna lachwekkende. Dan zegt die bezetene, Jezus ken ik, ja, de duivel kent de Heere Jezus. En zelfs kent de duivel Paulus, want hij kent de dienaren van de levende God en de dienaren van zijn Christus. Maar wie zijn jullie? Naamloze, onderdanen van mij. Die boze geest in die man die scheurt de kleren van die tovenaars kapot. En hij slaat ze en hij beukt op ze in, zodat ze heel en half naakt uit het huis wegvluchten. En opnieuw raken de massa's in Efeze onder de indruk van de kracht van de naam van de Heere Jezus. En weet u wat het gevolg is? Nou, komen ze aan. Met de Ephesia Grammata, met de Efezische geschriften. En ze leggen ze op marktplein neer. Een hele hoge stapel en dan gaat de brand erin. En dan staat er vlak voor de tekst van vanavond wat de waarde van die geschriften was. Ze berekenden de waarde, staat er, en de uitkomst was 50.000 zilverlingen. En als u dan weet dat een zilverling het dagloon is van een gewone arbeider in die tijd, dan ziet u wat een enorm bedrag het is. Ik heb het omgerekend vanmiddag. Vandaag zou het ongeveer 14 miljoen euro zijn. 14 miljoen euro. Wat dat betekent? Nou, er werd aan die tovenarij goud verdiend. Dat is het eerste. En het tweede, als de kracht van het woord van de Heere Jezus in je leven komt, dan breek je met de zonde. Ook met de zonde waaraan je een heleboel verdienen kunt. Dan is het wat dat betreft, zoals in het evangelie staat, heen en uit. Weg ermee. Ook al is het een heel bedrag. En daarin zie je nu, zegt Lucas, aan het slot van deze geschiedenis, dat het woord van de Heere Jezus Christus opwast en de overhand krijgt. Lucas gebruikt dan een beeld. En dat is het beeld van het zaad. Een beeld wat heel bekend is. Wat hij ook in zijn evangelie beschreven heeft. Hoe de Heere Jezus Christus zelf in de gelijkenis, de bekende gelijkenis van de zaaier, het woord een zaad noemt. Een zaad wat gezaaid wordt in de akker. Onaanzienlijk zo'n klein zaadje. En als het eenmaal in de akker verdwenen is, dan zie je er niets meer van. Maar dat zaad van het woord, als het uitgezaaid is, dat gaat door de kracht van de Heilige Geest zijn werk doen. In het verborgen. En langzaam maar zeker gaat het opkomen. Eerst kleine sprietjes, dan de halm en tenslotte de aar. Zo groeit het woord van de Heere op, zegt Lucas hier in het boek van de Handelingen. En dat zie je daaraan dat het de overhand krijgt. Dat het machtiger is dan allerlei vormen van bijgeloof en occultisme en noemt u maar op. Ja, als we dat beeld goed zien zoals onze tekst ons dat voorhoudt, dan moeten we nog één ding erbij zeggen. En dat is dat Lucas deze woorden in het boek Handelingen niet maar één keer heeft neergeschreven. Maar drie keer. Op beslissende momenten in dat boek Handelingen schrijft Lucas: alzo wies het woord van de Heere en het werd vermenigvuldigd. Of alzo wies het woord van de Heere en het kreeg de overhand. De eerste keer is helemaal aan het begin van het boek Handelingen. Die eerste lentetijd van de christelijke gemeente van Pinksteren. Dan groeit de gemeente. Dagelijks werden er toegebracht tot de gemeente die zalig werden. Zodat zelfs de apostelen het werk niet meer aankunnen. En er worden 7 diakenen gekozen. En die worden in hun ambt bevestigd. En dan schrijft Lucas aan het einde van dat stukje: alzo wies het woord van de Heere. Dan bedoelt hij vooral: de gemeente breidde zich uit. Er werden dagelijks mensen toegedaan tot de gemeente. Zie het? Elke dag weer een paar. En het was zo net als in de tijd van de grote opwekking in het begin van de 18e eeuw. Er kwamen de mensen naar de kerk bij Edwards. En dan zeiden ze tegen elkaar, of tegen hun kinderen, wie zou er vandaag bekeerd worden? Zo denk ik zijn ze in de tijd van die eerste christengemeente bij elkaar gekomen. Wie zou er vandaag bekeerd worden? Wie zou er vandaag een zegen wegdragen? Zijn we vandaag kwijt, hè? Vrees ik. Wie zou er vandaag onder de kracht van het woord worden geraakt? Dat is de eerste keer. Alzo wies het woord des Heren. Dagelijks werden er toegedaan. En dan kom je tegen in Handelingen 12, vers 24. Dan begint de eerste vervolging. Petrus wordt in de gevangenis gegooid, maar hij komt er op een wonderlijke manier uit. Alzo wies het woord des Heren. Ondanks verzet, ondanks de beginnende vervolgingen, het woord blijkt toch krachtiger. En dan maken we een hele sprong naar ons hoofdstuk, dat is de derde keer. midden in een puur heidense samenleving, met allerlei duistere machten en toverpraktijken. Dan zou je denken, zou het woord, dat kleine zaadje van het woord van de levende God, die prediking van Paulus daar tegenop gewassen zijn? Paulus is er niet tegenop gewassen. En zijn welsprekendheid ook niet. Maar het woord van de Heere wel. Dwars tegen alle occulte, duistere, duivelse machten gaat het woord van de Heere door. En als je dan straks nog even verder leest, en u mag het vanavond wel nalezen, dan staat daar na onze tekst die aangrijpende geschiedenis waarin de afgodendienst zich aandient. En er in het stadion van Efeze een samenkomst plaatsvindt waarbij Artemis, Diana, de godin van de Efeziërs, de moedergodin van Klein-Azië, wordt verheerlijkt en geëerd. Groot is Diana, de godin van de Efeziërs. En dan blijkt ook het woord van God tegen die afgodendienst de overhand te krijgen, machtiger te worden. Als we dat allemaal op ons in laten werken, gemeente, hoe het woord van de Heere opwast, zodat de gemeente uitbreidt, tegen vervolging in, tegen bijgeloof in, tegen ongeloof in. En we trekken de draden van de tekst en van de achtergrond van de tekst zo naar onszelf toe. En zoeken de tekst te verstaan ook met het op onze eigen tijd, dan komt die vraag terug, waarmee ik begon. Toen gebeurde er veel. Toen wies het woord van de Heere op. En toen had het de overhand tegen alle machten. En hoe is het nu? Ik noem maar een paar voorbeelden. Misschien ver bij u vandaan. Maar ik hoop heel dicht bij uw eigen leven. Allereerst een heel persoonlijke vraag. Wat doet het woord van de Heere in uw leven? Toe, zeg dat eens heel in stilte voor de Heere. Hoeveel preken hebt u gehoord? Nee, ik vraag niet of u ze allemaal telt, maar het zullen voor sommigen van ons een aanzienlijk aantal zijn. Honderden, duizenden. Wat hebben ze gedaan? Wat heeft het woord van de Heere gedaan? Niet alleen in de prediking, maar ook dat woord wat u iedere dag mag onderzoeken en lezen. Wat u aan tafel leest wellicht en wat jij bent gaan lezen aan het einde van de dag. Want dat woord van de Heere wil iets doen. God heeft dat woord maar niet gegeven opdat wij het zouden lezen en vervolgens onbekeerd door zouden kunnen leven. Of als een boodschap die we voor kennisgeving aannemen en ook nog een beetje vroom knikken en vervolgens doen wat ons eigen hart zegt dat we moeten doen. Gods woord wil opwassen, wortels schieten in ons hart en in ons leven. Gods woord wil de overhand krijgen, wil ons hart overwinnen en het daarvoor het zeggen krijgen. Dat is Gods bedoeling. Dan is het zo diep en zo goed in die Dordtse leerregels, dat God wil dat de prediking geschiet met bevel van bekering en geloof. En daar is dit de achtergrond van. God wil dat dat woord wortel schiet en opschiet in de harten. En dat het zijn kracht doet. Ja, maar als je dat dan nog nooit ervaren hebt. Onder al die preken en onder al dat bijbellezen. Gemeente, dat is schuld. Dat is schuld. Onbekeerd zijn is schuld. Laat dat helder gezegd worden. Want er is een teneur aan de rechterflank van de gereformeerde gezinten. Die onbekeerd zijn. Altijd probeert te vergoelijken. sommige mensen zeggen, ja, ik ben onbekeerd, maar wel ernstig onbekeerd. Of gevoelig onbekeerd. Of vult u verder maar in wat voor excuses u zoekt, want dat is het. Onbekeerd is schuld. Ongeloof is zonde. Zelfs een ernstige zonde. En praat u uw zonde, ook die zonde, alstublieft niet goed. Omdat God ze niet goedkeurt. Ja, zegt u maar dan, als ongeloof zonde is, als onbekeerd zijn zonde is. Maar zalig worden is toch een wonder? Een wonder van begin tot het einde. Een eeuwig wonder waar u niets aan toe kunt doen, maar ook niets aan toe hoeft te doen. Hoe moet het dan? Onze tekst geeft een aanwijzing en een hele duidelijke. Dat God door zijn woord kracht wil doen. En dat hij door woord en geest krachtig wil werken en dat zaad van het woord in zondaars harten wil implanten. En een wortel wil doen schieten, zodat het hart, dat onbekeerde hart, dat weerbarstige hart overwonnen wordt. En dan is het zo nodig, gemeente, zo nodig, jongelui, dat we vragen. O God, wil u uw woord zo zegenen. Als je zondags naar de kerk gaat, als je je Bijbeltje opent, wil u uw woord zo zegenen. Dat het ook in mijn leven kracht gaat doen en op gaat wassen en de overhand krijgt. Heer, ik kan mijn eigen hart niet bekeren. En dat leer je wel wanneer je eerlijk met de dingen omgaat en eerlijk met het woord omgaat. Maar wil u het doen, want u hebt het toch zelf beloofd. En dat is toch de lijn in het boek van de handelingen van de beginnende kerk. Dat u het woord wilt zegenen en het woord wilt gebruiken. O Heere, doe het ook aan mij. Ja, dat is één ding. Dat we de vraag heel persoonlijk moeten stellen. Wat doet het woord in uw leven? Maar ik wil de vraag ook nog wat uitbreiden. Als we hier lezen dat het woord zijn kracht deed, het woord van de Heere, dan zou je ook kunnen zeggen, wat breder gezien, wat zien we ervan in onze dagen? En ik trek de cirkel eerst maar wijd. Toen werden er dagelijks toegevoegd tot de gemeente die zalig werd. Toen bleken de machten onderworpen te zijn aan het woord van de levende God. Maar dominee, ziet u het dan ook niet in onze tijd dat allerlei machten sterker lijken te zijn? Denk u aan de verloedering van de samenleving, het oplopen van de criminaliteit, vooral in de grote steden. Denk u eens aan alles wat er gaande is op moreel gebied, op seksueel gebied. De machtige invloed van allerlei media. We zijn er de laatste maanden en weken ook in eigen kring met de neus opgedrukt. En als ik dan denk, zegt u misschien aan mijn kinderen of aan mijn kleinkinderen. Dan denk ik soms, heren, weet u nog wel van ons af? En die vraag gaat vooral branden wanneer er in uw naaste omgeving misschien de oudste zoon uit uw gezin of uw jongste dochter. Misschien die lieve kleindochter die naar u vernoemd is. In dit kerkgebouw of in het oude kerkgebouw gedoopt. Op de zondagsschool gezeten. Misschien wel met een kinderlijk stemmetje de oude psalmen voor u gezongen. Maar afgedwaald. Het woord ketste af. Het wies niet op in het leven van hem of haar tot de dag van vandaag. En het kreeg niet de overhand. En die jongen en dat meisje of die kleindochter is goed voor u. Maar u moet met het woord van de Heere niet meer aankomen. Zoals een moeder het ooit tegen me zei, dominee, soms komt er een tijd in je leven dat je met je kinderen niet meer over God en over zijn woord kan spreken. Maar ze zijn er ook nog wat achteraan. Maar je mag met God altijd over je kinderen spreken. En dan pleitend op dit woord, wat ook een belofte inhoudt. Want als het boek Handelingen van het begin tot het einde door die rode draad beheerst, wordt het woord van de Heere Wies en het woord van de Heere Wies, ondanks de vervolging, en het woord van de Heere Wies, ondanks het bijgeloof en de multiculturele afgoderij die er in Efeze was. En het woord van de Heere Wies staat in het laatste vers van Handelingen onverhinderd. Dan mag u als vader en als moeder pleiten, Heere, laat dat toch alstublieft gebeuren. En die jongen van me die nog in de kerk zit, maar die eigenlijk toch niet bij het woord van u wil leven, o, grijp u hem in zijn hart. En die kleindochter die afgedwaald is, Heere, breng de psalmen van de zondagschool terug in haar herinnering en laat het woord de overhand krijgen. Zijn we zo biddend werkzaam, gemeente, voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen? Heere, laat het woord wat gestrooid wordt en wat gezaaid wordt, laat het opwassen in het leven, laat het niet vallen op de harde paden waardoor de duivel er zijn winst mee heeft. Laat het niet vallen op het steenachtige, zodat het al heel spoedig weg is. Laat het niet vallen tussen de doornen, zodat het door het materialisme en de wereldzucht en wereldzin wordt verstikt. Maar laat het indalen in het hart en laat het opwassen en de overhand krijgen. En dan bent u toch machtig, Heere. Dan weet u toch wat voor weerstanden er zijn. Dan bent u toch machtiger dan de duivel en dan het occulte en dan het bijgeloof en het ongeloof. Ook de moderne vormen van afgoderij. Heere, laat uw woord de overhand mogen krijgen. Denk aan een al lang overleden, oude godvrezende vrouw uit de Alblasserwaard. Ze had 6 kinderen. En ze was, en we praten over de jaren 20, iedere dag bezig in het licht van het woord van de Heere, pleitend op Gods belofte, of de Heere haar kinderen wilde bekeren. Een van haar jongens net in het hart gegrepen. En mocht die onberouwelijke keuze doen. Toen ze het hoorde, was ze ontzettend blij. Dan weet u wat ze deed onmiddellijk. Ze zocht de eenzaamheid op. Ze dankte de Heere. Ze zegt, Heer, ik heb er nog 5. Ik heb er nog 5. En pleitend op het woord van de Heere is ze heen gegaan. Ze heeft het zelf niet allemaal meer meegemaakt. Maar al haar kinderen, ze zijn inmiddels alle 6 gestorven, zijn boven. Alle 6. Waarom? Om het gebed van die moeder? Nee, niet om het gebed van die moeder, maar wel op het gebed van die moeder. Want op het gebed van die moeder deed het woord van de Heere zijn kracht en kreeg de overhand. En dan moet ik ook nog iets zeggen en ik moet me haasten over de inhoud van dat woord. Dat hebben we eigenlijk al een beetje aangeraakt. En laten we dan maar proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden. Alzo wies groeide het woord van de Heere op. Dat woord, het woord van de Heere, dat kun je op 2 manieren lezen. Dan kun je zo lezen, dat is het woord wat van de Heere afkomstig is. Wat de Heere gegeven heeft. En daar moeten we eerst maar even de vinger bij leggen. Dat woord van de Heere wat Paulus en zijn metgezellen prediken, dat is niet zijn eigen woord. Paulus zegt in die hele felle brief die hij geschreven heeft aan de gemeente van de Galaten. Indien iemand een ander evangelie verkondigt, dan was het een engel uit de hemel die zij vervloekt. Nee, Paulus weet maar al te goed, als hij zijn eigen woorden zou brengen, dan zou het een verloren zaak zijn, een lege huls zijn. Paulus zegt, wat ik verkondigd heb. Straks zegt hij het tegen de ouderlingen van Efeze, als hij wegreist naar Jeruzalem. Ik heb u verkondigd, al de raad van God. Dat wil dus zeggen, ik heb het woord van de Heere ontvangen. En dat heb ik doorgegeven. Dat is belangrijk, gemeente. Dat we zien dat alleen maar één woord vrucht draagt. En dat is het woord van de Heere. En zult u en jij, bijzonder degene die door de genade van God bidden geleerd hebben, de Heere blijvend vragen of God zijn woord onder ons wil laten. En of hij dat woord onder ons wil zegenen. Of hij de dienaren van het woord wil bewaren bij de schriften, de kerken wil bewaren bij de schriften, de gereformeerde gezinten bewaren wil bij de schriften. Heel kerkelijk Nederland wil bewaren bij de schriften en daarnaar wil doen terugkeren. Want als het woord van de Heere niet meer gebracht wordt, of als er aan de linkerkant of aan de rechterkant wat van afgeknipt wordt, of weggeveild wordt, dan zal dat woord, dan zullen de kerkdiensten, dan zullen al onze kerkelijke en christelijke activiteiten geen vrucht dragen. En dat is juist in onze tijd een geweldig gevaar. En dan kijk ik nog even terug naar de geschiedenis die ons hier beschreven wordt. Paulus predikt het woord midden in een multiculturele samenleving, waar allerlei occulte machten bezig zijn, waar filosofen bezig zijn, tirannes, waar afgodendienst is, groot is Diana, de godin van de Efeziërs. Wat een verleidingen om een beetje met die tak in gesprek te gaan en om daar je oor naar te laten hangen en om beïnvloed te worden. Paulus staat door genade midden in die samenleving en hij zegt, ik heb een woord van de Heere ontvangen. En hij spreekt het vrijmoedig. Maar u weet uit Paulus' eigen leven dat het ook wel eens gestormd heeft. Dat hij ook wel eens heen en weer geslingerd is. En u weet uit de geschiedenis van de kerk, ook uit de geschiedenis van de oudste christelijke gemeente, dat er allerlei vormen van dwaalleer waren en dat er allerlei verleidingen en verzoekingen waren. En ze zijn er ook vandaag. Levensgroot. Naar alle kanten. O God, bewaar u ons en onze kerken. Bewaar u de dienaren van het woord, heel in het bijzonder, en onze studenten. Bij het woord van de Heere, want daar moeten ze het van hebben. Er is nog een gedachte in. Dat woord van de Heere, wat van de Heere komt. Dat betekent ook dat de Heere Jezus Christus, want hij is het vooral die in het boek Handelingen met het woord Heere wordt aangeduid. De Kyrios, de Heere Jezus Christus die aan de rechterhand van de Vader is. Hij is het die dat woord gegeven heeft. En die dat woord bezegeld heeft met zijn eigen bloed. Woord van de Heere. Niet alleen maar door God gegeven. Maar dat is nou zo'n kostbaar evangelie, vooral sinds de komst van de Heere Jezus Christus is dat duidelijk geworden. Dat Jezus Christus elk woord uit de Bijbel bevestigd heeft met zijn dierbaar bloed. Ik denk aan een huwelijksdienst vele jaren geleden in de laatste gemeente die ik gediend heb. Een jong echtpaar trouwde. Zij was van onze gemeente, hij behoorde bij de gereformeerde gemeente. Ze zouden ergens anders gaan wonen en ze hadden besloten samen om lid te worden van de gereformeerde gemeente. En de dominee, hij leeft al lang niet meer, oude dominee, wijze dominee, die bracht het woord. Zelf zat ik achter in de kerk. Van de preek weet ik niets meer. Ik weet niet eens waarover de tekst, wat de tekst was. Maar één ding ben ik nooit vergeten. Toespraak bij het overhandigen van de Bijbel. Lieve kinderen, zei hij, de bruidegom was ook nog familie van hem. Ik geef jullie vandaag het duurste cadeau. Wat je op je trouwdag krijgt en wat je ook ooit zal krijgen. Want dit cadeau heeft bloed gekost. Want Jezus Christus heeft door zijn bloed ook het woord bezegeld, bekrachtigd en onder ieder woord van de Bijbel als met bloed zijn handtekening gezet. Het zal waar en zeker zijn. Echt waar. En dan komt het erop aan dat je dat woord leert geloven. Pleit daar veel op. Op die toezegging. Op dat bloed van Christus. Kijk, en dat zou ik ook u door willen geven. Woord van de Heere. Dat is het woord wat de Heere Jezus Christus ondertekend heeft met zijn bloed. Al die beloften van God zijn in hem ja. En in hem amen. Je kan op dat woord van God aan. Niet alleen omdat God het gegeven heeft, maar ook omdat God in Christus Jezus het nog eens onderstreept heeft, verworven heeft, betaald heeft met zijn bloed. En daarom zegt de Heer het. En laat ik het dan maar zeggen met een woord van Kolbrugge uit een van zijn meest gunnende preken. Dan komt Kolbrugge zo heel dicht bij u en bij jou. Hij zegt, dat woord van Christus is toch zo rijk. Christus zelf heeft het ondertekend met zijn bloed. Wat hebt u eigenlijk op het woord van Christus tegen? En op het werk van Christus tegen? Dat u het niet zou geloven. Zou je dan juist in het licht van dat evangelie niet zeggen, Heere, u hebt toch gezegd, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En dan ontbreekt het mijn geloof. En ontbreekt me aan inzicht. En het ontbreekt me aan een hart wat geneigd is om u te vrezen. O, geef me dat alles. Op grond van uw eigen woord. Ja, dat is het eerste wat ik over dat woord van Christus of het woord van de Heere zeggen mag. En het tweede is dit. Je kan het lezen als woord van de Heere, gegeven door de Heere, maar ook als woord over de Heere. Zo mag je het Grieks ook lezen. Woord over de Heere. Jezus Christus is niet alleen maar de gever van dat woord, hij is ook de inhoud van dat woord. En dan bent u mijn gedachten al voor. Wat was Paulus' grootste hartstocht? Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Paulus, wat is de inhoud van dat evangelie? Ik heb niemand voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wat was dat zaad van het woord wat Paulus daar in Efeze strooide? Dat zaad waardoor de kracht van de Heilige Geest de overhand kreeg? Dat was het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Kijk, en dan is natuurlijk het woord van God breder dan alleen het evangelie van Jezus Christus. Er staat in de Bijbel veel meer. Er staat in wet. Er staat in spreuken. Er staat in pastorale vermaningen in de brieven van Paulus. Maar zegt Paulus, als ik het nou eigenlijk in één woord samenvat, dan is het het woord aangaande de Heere. Aangaande Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de kern. Dat is de pit. En dan heeft de Heere Jezus zelf nog voor zijn afscheid bij de hemelvaart gezegd tegen zijn discipelen na de opstanding. Ik wil, u kunt nalezen in Lucas 24. Ik wil, mijn discipelen, dat in mijn naam, de naam van Jezus Christus en die gekruisigd wordt, gepredikt wordt, bekering en vergeving van zonde. Dat mag in de naam van de Heere Jezus dus gepredikt worden. Dat was het woord over de Heere wat Paulus bracht. Hij riep tot bekering. Ja, geloof maar dat Paulus dat met klem en met kracht gedaan heeft. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En als je leest wat voor reacties dat had daar in Efeze, dan wordt dat duidelijk. Die mensen braken met de zonde. De klemmende prediking van de bekering in de naam van de Heere Jezus. En gemeente, is dat niet iets wat vandaag ook in de prediking, al is het op verschillende manieren en vanuit verschillende belichtingen, klinken mag en klinken moet. Misschien moet ik het wel zeggen, en ik zeg het in alle ernst en in alle liefde, tegen een jongere uit de gemeente, of tegen iemand die al heel oud is uit de gemeente. Je zit vast aan een zonde, en u weet zelf welke zonde. Een boezemzonde, een koningszonde. In de naam van de Heere Jezus Christus, bekeert u. Breek met die zonde, want ze ketent je vast aan de dood en aan het verderf. Ja, maar zegt u, hoe moet ik bekeerd worden van die zonde? Of een ander zegt, hoe moet mijn harde hart verbroken worden? O, vergeet nooit dat die oproep tot bekering gebeurt in de gemeente. Trouwens ook op het zendingsveld hoor. In de naam van de Heere Jezus. Als de oproep tot bekering in alle ernst en scherpte gepreekt wordt, dan zit daar liefde achter. Zoals wijlen dominee Kok het placht te zeggen, en de ouden onder ons zullen het weten. Het zwaard van de ontdekking ligt in de doorboorde hand van de Heere Jezus. Als de scherpe prediking van de bekering en de scherpe prediking van de ontdekking van alles bij ons wegkapt en ons laat zien hoe arm en leeg onze handen zijn voor het eerst en soms ook weer opnieuw, dan ligt de diepste achtergrond in de liefde van Christus. Want Hij wil ons ontdekken en brengen tot die radicale breuk en tot die omkeer, opdat we behouden zouden worden. En daarom staat er ook in dat woord van de Heere Jezus Christus, waarin Hij zelf de prediking beschrijft, opdat in Zijn naam gepredikt zou worden bekering en vergeving van zonde. En let u daar weer op, vergeving van zonde in Zijn naam. Niet omdat wij dat verdienen. Dat is altijd weer dat wettische, dat fariseese denken, wat ook onder ons niet uitgestorven is en wat iemand die de Heere vreest soms na veel van de genade van God geleerd te hebben, toch in zijn eigen hart nog weer tegenkomt. Altijd weer willen werken. En iets willen verdienen. Maar nee, de zonde is door werken niet weg te krijgen. De zonde moet vergeven worden, uitgewist worden, weggewast worden. En dat kan, zegt de prediking van het woord van de Heere. Hij die gestorven is, Jezus Christus, en die gekruisigd. Hij heeft door zijn bloed en door zijn offer volkomen voldaan. En in hem, in zijn bloed, kan de zonde worden weggewist en worden vergeven. Dat wil de Heere ook doen. Hij is zo bereidwillig. Hij is bereidwilliger om uw zonde te vergeven dan dat een zondaar is om de Heere te zoeken. Hij wil reinigen door de kracht van zijn bloed. En weet u, dan is geen zonde te zwaar en er is geen zonde te erg. Daar komen ze. Die mensen uit Efeze, duivelbezweerders, in de greep van de boze. En als u ooit iets gelezen hebt of misschien wel in aanraking geweest bent ook vandaag met mensen die in de greep van het occulte en in de greep van de boze geweest zijn op een bijzondere manier zoals hier in Efeze, dan weet u hoe hardnekkig de greep van de boze op zulke mensen is. Nog niet zo lang geleden sprak ik iemand die in zijn jonge jaren veel met het occulte en zelfs met satanisme is bezig geweest, die door Gods genade daaruit gehaald is, en die zegt, op mijn donkerste momenten, als ik weer wegglijd, dan grijnzen de dingen uit mijn verleden me nog steeds aan. Zeg tegen je jonge mensen, zeg tegen de gemeente, bewaart u voor de boze. Voor horoscopen, voor glaasje draaien en al dat soort duivelpraktijken. Maar die mensen in Efeze hadden zich ook in die netten gewrongen. Waren een prooi, een makkelijke prooi van de boze geworden. Hadden misschien een ellenlang zonderegister. Want dienen van de Satan en occulte praktijken gaat meestal ook samen, niet alleen met heel veel materialisme, ze hadden er goud aan verdiend, maar vaak ook met seksuele onreinheid. Een broeinest van ongerechtigheid. En het woord van de Heere komt. Ik delg uw zonden uit als een nevel. Ik begraaf ze in de diepte van de zee. Mijn bloed is krachtig om u te verlossen van al uw vuile zonden. En het woord van de verzoening en van de vergeving in Christus Jezus ging zijn kracht doen. En daar moeten de duivelen voor vluchten. Net zoals die zonen van Sceva met hun kleren half gescheurd en met bebloede lichamen afdropen, zo in geestelijke zin dropen de duivelen met al hun occulte praktijken de weg. En die mensen mochten ervaren het woord van de Heere Jezus, het woord van de verzoening en van de vergeving. Dat doet zijn kracht en ze kwamen en ze beleden hun daden en ze beleden hun nood en ze legden alles aan de voeten van de Heere neer. En het woord van de Heere deed zijn kracht. Kan dat nog? In onze tijd, waarin die vraag gesteld is, gebeurt er nog wat? Dat kan nog, gemeente. Staat er dan niet dat aan het einde der dagen, dat de Heere vraagt, zal ik nog geloof vinden als ik kom? Dat staat er. Staat er dan niet dat Petrus schrijft en het oordeel begint van het huis van God? Dat staat er. En ik zeg niet dat de tijden zomaar makkelijker en zomaar lichter zullen worden. Het kon wel eens door de strijd heen gaan. En door de strijd heen moeten gaan. Maar Gods werk gaat door. En er moeten er nog worden toegebracht. Onder de ouderen. Onder de jongeren. Onder de kinderen. Zelfs onder hen die nog niet geboren zijn. Totdat het getal vol is. En zouden we dan niet vragen. Juist als je de kinderen ziet en de kleinkinderen ziet als u ze mag hebben. Of wanneer u geen kinderen hebt, wanneer u de jonge mensen uit de gemeente ziet. Of de jonge mensen samen ziet op de catechisatie. Op bijeenkomsten van de jeugd, waar soms zo geluisterd wordt, waar soms zoveel vragen zijn, waar soms onder jongeren, ook in onze dagen, meer leeft van verlangen naar God en van verlangen naar zijn woord dan u of dan jij wel eens denkt. Zouden we dan niet smeken, o God, u hebt het toch gezegd. Alzo wies het woord en kreeg de overhand. Laat het door mogen gaan, Heere. Laat uw koninkrijk alstublieft mogen komen. Bewaar uw kerk, ook in Nederland, ook onder ons. En vermeerder uw kerk. En wat zou het een zegen zijn, als we dat in onze dagen zouden zien. Sterker zien worden. Krachtiger zien worden. Doorzien breken. Wat zou het tot eer van God zijn. Laten we daarom ook samen bidden. En deze week ook persoonlijk blijven bidden. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Hij werpt de troon van Satan neer. Regeer ons. Regeer mij. Door uw geest. En woord. Want het koninkrijk is toch van u, o Heere. Van u is toch de macht. Van u al de eer. Amen. We zeggen uw naam dank, Heere, dat het woord er nog is en dat u aan dat woord uw zegen wilt verbinden. Dat u, zoals we het zongen in de berijming, helpen wilt en kunt. U hebt de kracht en de macht. U hebt ook in Christus de bereidwilligheid. O, wil u het doen. Zegen het woord. Zegen deze zondag. Zegen het woord ook deze week die we samen zijn begonnen. Laat het mee mogen gaan. En laat het vooral ook op mogen wassen. En in ons leven ook dwars tegen de doornen van de zonde in. En dwars tegen de krachten van ongeloof en verzoeking en verleiding in de overhand mogen hebben. Zodat ons hart gevangen ligt onder uw woord. Onder het evangelie van Jezus Christus. Onder de bekering in zijn naam en onder de vergeving in zijn naam. Dank voor alles wat u gaf. Ga met ons. En laat uw woord ons vergezellen met kracht. Niet om ons, Heere, maar alleen om de eer van de naam van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Derde vers van Psalm 126 is onze slotzang. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, het derde vers. Gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.